vanavond de laatste keer over Prediker. Heel wat mensen halen opgelucht adem. Nou, ik denk dat we met z'n allen kunnen zeggen, degene die het meegemaakt hebben, dat je nu toch op een andere manier het boek Prediker zo leest. En er zijn natuurlijk een heleboel dingen die ook wel weer een klein beetje onder stof komen te liggen, maar het is mooi dat we dit zo konden doen, het boek Prediker. Hoofdstuk 12, vers 8 tot en met 14 is nog blijven liggen. En natuurlijk kunt u altijd nog, als u zegt van ik wil het nog eens een keer beluisteren, misschien dat de audiogroep daar een soort verzameling van maakt of zo, en dan kunt u die zo bestellen. En in je auto nog eens een keer beluisteren of tijdens het hardlopen. Je weet maar nooit. Prediker hoofdstuk 12 en dan lezen we vanaf vers 8 tot en met 14. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Alles is ijdelheid. En behalve dat prediker wijs geweest is, heeft hij het volk in kennis onderwezen. En hij overwoog en onderzocht. Hij stelde vele spreuken op. Prediker zocht welgevallige woorden te vinden. Een oprecht geschrift. Betrouwbare woorden. De woorden der wijzen zijn als prikkelen, als ingeslagen nagelen zijn de verzamelingen daarvan. Gegeven zijn zij door één herder. En overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Er is geen einde aan het maken van veel boeken en veel door vorsten is afmatting van het lichaam. Van al het gehoorde is het slotwoord: vrees God en onderhoud zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, het zij goed, het zij kwaad. Nou, een van de dingen waar ik u steeds op gewezen heb, dat is als u het boek Prediker goed wilt begrijpen, dan is het altijd heel belangrijk om naast de vertaling die wij altijd gebruiken, de NBG-vertaling uit 51, om daarnaast altijd de Statenvertaling, de oude vertaling, te lezen. Tegenwoordig heb je ook de herziene Statenvertaling, die daar ook heel goed in is. En dan geeft het toch vaak een duidelijke licht op dat wat er staat. Dus ik zou u aan willen raden om zo'n boek als Prediker zeker in twee vertalingen te lezen. Ik weet niet of u dat opgevallen is, maar als je vers 8 leest, dan lijkt het net alsof je zegt, oh jongens, we beginnen weer opnieuw. Nou, dat is ook inderdaad opnieuw, want als je kijkt naar hoofdstuk 1, vers 2, hoe begint Prediker dan? Nou, laat het maar even lezen. Het begin en het einde zijn bijna hetzelfde. Ja, als we eventjes nog vers 1 erbij lezen van Prediker 1, de woorden van Prediker. En Salomo heeft hier dus een andere naam gekregen, Prediker, met een hoofdletter. De zoon van David, koning te Jeruzalem. En dan begint hij inderdaad zo ongeveer met dezelfde aanhef. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. En hij eindigt hier in vers 8 van hoofdstuk 12. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, alles is ijdelheid. Hij komt dus als het ware weer tot de slotsom. En alles wat tussen het eerste en dit vers geschreven wordt, bevat dus datgene wat hij dus hier zegt, alles is ijdel. U weet waar we toen ook even over nagedacht hebben, over het woordje ijdel. In de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling, staat, meen ik, vluchtigheid. Het verdampt, als het ware. Er is soms helemaal niks meer van over. U weet wat Jacobus erover zegt, het leven is als een ochtendwolk, het verschijnt en daarna verdwijnt het. Ijdelheid heeft dus met de vluchtigheid, met de kortstondigheid van dit leven te maken. Ijdelheid heeft ook te maken met de zinloosheid van het leven. En hij heeft geprobeerd, Salomo, om vanuit in dit korte leven toch een leven te leiden wat inhoud heeft. Wat wel waarde heeft en wat niet zomaar vluchtig is en zinloos is. Dat is eigenlijk de reden van het boek Prediker. En nogmaals, we hebben gezien dat Salomo dit boek schrijft aan het einde van zijn leven als een soort boetedoening, een boeteverklaring. Want we weten dat aan het einde van het leven van Salomo het niet goed ging met hem. Dat hij vele vreemde vrouwen had en deze vreemde vrouwen die hebben hem verleid om vreemde goden te gaan dienen. En het is als het ware een soort schuldbelijdenis. Als we dan even kijken naar wat hij zegt hier in vers 9. En behalve dat de prediker of dat prediker wijs geweest is. Dan gaat het over de wijsheid van Salomo. En misschien is het goed om zo aan het einde dat nog eventjes te lezen uit 1 Koningen, hoofdstuk 4. Daar worden ook een paar getallen genoemd die we straks ook nog nodig hebben. In 1 Koning hoofdstuk 4 vers 29. 1 Koningen 4 vers 29. En ik heb een dik streepje gezet onder het derde woord van vers 29. Daar staat, en God gaf Salomo. Het was een geschenk. God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip zo wijd als het zand aan de oever der zee, zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van allen uit het oosten en dan al de wijsheid van Egypte. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan de Esrachiet Etan en Heman, Kalkon en Darda, de zonen van Magol, zodat hij naam had onder al de volken rondom. Hij sprak immers 3000 spreuken en liederen van hem waren er 1005. Hij sprak over de bomen van de ceder op de Libanon af tot de hyssop toe, dus van de grootste bomen tot de kleinste plantjes. Hij sprak over het vee, het gevogelte, het kruipend gedierte en de vissen, dus alle soorten dieren. En uit alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen, van al de koningen der aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden. Nou, dat was dus de prediker, Salomo. Maar wat wel heel mooi is, God gaf hem deze wijsheid. En je ziet heel vaak dat het te maken heeft met een geschenk van God. Ik moest er zo even over denken. Weet je, God heeft Israël het land beloofd. Het hele land. Waarom is dat hele land nou nog steeds in oorlog en nog steeds niet van Israël? Omdat Israël nog niet op de plaats is waar God het volk wil hebben. En ik weet zeker, als Israël zich bekeert tot God, wat gaat er dan met het land gebeuren? Dan wordt het land weer van Israël. Dat kan niet anders, want God heeft dat land aan Israël gegeven. En dat is de enige reden waarom het land Israël nog niet aan het volk toe behoort. Een stukje dan, maar nog niet in zijn geheel. En zo is het ook met wijsheid. God kan dat soms ook een poosje van je afnemen. Maar als je dan weer teruggaat naar je relatie met God, dan geeft God je dat weer. Hij geeft je het weer terug. Het is Gods geschenk. En ja, u kent vast en zeker nog wel een ander oud-testamentisch voorbeeld van iemand waarvan we lezen en God gaf hem wijsheid of inzicht. Wie was dat? Ja, natuurlijk, Daniel. Daniel hield rekening met God. En God gaf hem wijsheid over dit en wijsheid over dat. Die wijsheid kwam bij God vandaan. Omdat Daniel zich aan God toevertrouwd heeft. En is het niet zo, misschien goed om dat even erbij op te slaan, als je naar Jacobus kijkt, een heel bekend vers. Jacobus hoofdstuk 1, net na de Hebreeënbrief. Jacobus hoofdstuk 1 en dan vers 5. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. God gaf Salomo wijsheid. God gaf Daniel wijsheid. En God geeft ons wijsheid die we nodig hebben in ons leven. Wijsheid En wat voor wijsheid dan? Als je nog iets verder kijkt in Jacobus hoofdstuk 3, dan wordt deze wijsheid beschreven. Daar wordt een stukje opgenomen in de Jacobusbrief vanaf vers 13 tot en met 18 en daarboven staat in mijn Bijbel de hemelse wijsheid. En dan zie je dat wijsheid niet zomaar intellect is of veel dingen weten met je hoofd, maar dat wijsheid veel meer een levenshouding is. En dat wordt daar heel duidelijk beschreven als een soort levenshouding. En dan staat er in vers 15, daar staat, dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards. En dan gaat het over de kenmerken van daarboven, bittere naijver en zelfzucht enzovoorts. Maar dan staat er in vers 17, maar de wijsheid van boven is allereerst rein, vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Denk je van, aan wijsheid denk je gelijk aan heel andere dingen. Maar wijsheid heeft te maken met de levenshouding die Jezus toonde hier op aarde. En hij was nog meer dan Salomo. En dan staat in de Colossensebrief, Christus in wie alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. En dan staat er iets verderop in diezelfde Colossensebrief, en wij hebben die volheid verkregen in hem, in Christus. Dus we hebben een enorme, we hebben ontzettend veel in Christus gekregen. Wijsheid, hij is voor ons de wijsheid. Nou, en met deze wijsheid zien we dat Salomo hier drie dingen doet. Als we weer even teruggaan naar Prediker hoofdstuk 12. Daar staat, met deze wijsheid zien we dat hij, in dat negende vers staat dat. Prediker 12 vers 9, hij heeft het volk onderwezen. Dat is het eerste wat hij deed. Ten tweede, hij heeft overwogen, hij heeft gewogen, hij heeft de dingen getoetst, afgewogen. En ten derde, hij heeft onderzocht. Dat zijn de drie dingen die hij met name ook gedaan heeft. En in dat alles staat er, hij heeft spreuken geschreven. Nou, ik weet niet of u het nog weet, hoeveel had hij er geschreven? 3000 spreuken. Hij heeft liederen geschreven. Nou, een aantal van deze liederen kun je in de psalmen lezen. Hè. Het grootste aantal psalmen is geschreven door David. Mozes heeft er enkele geschreven. Asaf heeft er een aantal geschreven. Maar ook Salomo heeft een aantal psalmen geschreven. En die psalmen, het zijn al lang niet 1005, maar Salomo heeft 1005 liederen geschreven. Hij zal waarschijnlijk ook heel muzikaal geweest zijn. Misschien van zijn vader georven, hè, om zo te zeggen. Maar hij had woorden, en dat vind ik zo mooi zoals het hier staat. Ik heb dat onderstreept in het tiende vers. Daar staat, de prediker zocht. Aan de ene kant staat er welgevallige woorden. Zie je dat staan? Ten tweede, een oprecht geschrift. En ten derde, betrouwbare woorden. En ik geloof dat hier zeker, dat je hier zeker te maken krijgt met de kenmerken van het woord van God. De kenmerken van het woord van God zijn in de eerste plaats welgevallig. We moeten dus weten hoe David schrijft over het woord van God. Hij zegt, toen ik uw woorden vond, ja, ze zijn zoeter dan honing. Ze zijn welgevallig, de woorden van de Heer. Ten tweede, ze zijn, wat hier staat, oprecht. Het zijn echte woorden. Het is niet zomaar gebakken lucht, maar het is werkelijkheid. En ze zijn ook betrouwbaar. Drie kenmerken van het woord van God. Welgevallig, echt en betrouwbaar. En dan met deze woorden gaat hij verder in het elfde vers. in het 11e vers, dan zegt hij, de woorden der wijzen zijn als prikkelen. Nou, wat wordt daar nou mee bedoeld? De woorden der wijze, of de wijsheid, zijn als prikkelen. Nou, waarschijnlijk weet u dat wel, dat vroeger waren het runderen die de ploeg moesten trekken door het land. En die runderen hadden lang niet altijd evenveel zin. En die moesten geprikkeld worden. De runderen moest je prikkelen. Hadden ze instrumenten voor? En wat voor instrumenten zal ik u maar niet vertellen. Maar ze hadden daar wel instrumenten voor, waardoor die ossen aangevuurd werden om te gaan lopen. En niet te gaan staan, want als een os eenmaal staat, je kunt er tegen douwen wat je wilt, maar hij gaat geen stap vooruit. Dus die prikkelen werden gebruikt om die os aan te drijven. Met andere woorden, het woord van God is prikkelend, zou je aan de ene kant kunnen zeggen, maar ook het woord van God brengt ons leven in beweging. Het is een aansporing. Het woord van God is aansporend. Het is ja, voortdrijvend. Dat is de ene eigenschap van het woord van God. Wat Salomo hiermee bedoelt. Het woord is dus aandrijvend. Een drijfkracht in je leven. Ten tweede staat er als ingeslagen nagelen. Als ingeslagen nagelen. Nou, we kennen allemaal wel de uitdrukking van je moet het er maar inhameren. Ja, je moet het woord erin hameren, dan vergeten ze het nooit meer. Nou, dat wordt hier eigenlijk mee bedoeld. In het Hebreeuws staat hier letterlijk het woordje niet ingeslagen, maar in het Hebreeuws wordt hier het woordje gebruikt ingeplant. Het woord wordt als het ware ingeplant in je. Het ingeplante woord. En misschien wel leuk om dat toch nog eventjes te noemen. Jacobus was een doorkneed Jood die heel veel van de schrift wist. En hij gebruikte deze uitdrukking letterlijk in Jacobus 1 vers 21. Gaan we toch nog wel even terug naar Jacobus 1. Jacobus 1 vers 21, daar staat, leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid, en dan komt diezelfde uitdrukking, het in u geplante woord aan, dat uw ziel kan behouden. Daar heb je precies dezelfde uitdrukking als de uitdrukking die Salomo gebruikt. Het wordt als het ware ingetimmerd. Aan welk gedeelte moet u nou denken als het gaat om dat woord dat moet erin gehamerd worden? Aan welk gedeelte van de Bijbel, misschien de schriftkenners, moet u dan denken zoals dat vroeger ging? Het moest er als het ware ingehamerd worden. Mozes. Ja, dan staat er op een gegeven moment in Deuteronomium, je moet het de kinderen inprenten. Je moet het er inprenten. Ik weet wel dat ik heb een aantal jaren de verantwoordelijkheid gehad voor de kapel van het Brandpunt. En daar was een oudere zuster die met haar hele hart en ziel het zondagsschoolwerk daar deed. En ze zei, oh nee hoor, we gaan toch niet knutselen met die kinderen. We moeten hen de Bijbel geven en Bijbelverhalen vertellen en Bijbelteksten leren kennen. We moeten hen het woord brengen en niets anders. Nou, dat was natuurlijk heel goed bedoeld, hè. En het was ook zeker heel goed. En natuurlijk mag je dat best wel op een leuke manier verwerken met een knutselwerkje, maar die was er altijd zo van overtuigd. Nu hebben we ze nog en nu kunnen we hen het woord brengen. Prent ze het maar in. En ik was er nog een poosje geleden over aan het denken. Vroeger ging ik met kinderkampen mee. Marlene die kwam daar ook vroeger op de Bijbel-Christenunie-kampen. En weet je, dan kregen we, als nou zo'n kampweek begon, een klein boekje. En daar stonden 7 bijbelteksten in. En dan had je een soort kampboekje en daar werd het precies bijgehouden. En dan moest je elke dag een tekst uit je hoofd leren. Ja, en dan wordt het keurig netjes een plaatje erachter. Ja, heeft voldaan. En je had vakantie, maar je ging toch naar school eigenlijk. Hè? Maar, ja, en dat was heel normaal. Heel normaal dat je naar een Bijbelkamp ging en daar stond de Bijbel centraal en je wilde niets anders dan dat die kinderen de Bijbel leerden kennen. En het allerbelangrijkste is dat er zaterdag geen enkel kind naar huis ging zonder de Heer Jezus. Tientallen kinderen kwamen vaak tot geloof. En dat waren toch wel hele bijzondere tijden. Hamer het ze maar in, hè? Prent het ze maar in. Timmer het er maar in. En dat woord van God, dat moet naar binnen komen. En weet je, soms denk ik wel eens, Satan die timmert ook aan de weg hoor. En je moet dus weten hoeveel kennis, hoeveel informatie er bij jongelui ingetimmerd wordt. Toch? Heel onbewust. Ze weten, als ik de kinderen van de zondagsschool bij mij op de Bijbelklas krijg, en ik zie ze toch omgaan met hun iPhone hè, en met hun computers, dan denk ik van, hoe kunnen ze het joh? Wie heeft ze dat geleerd? Hoe is ze er zo ingetimmerd als het ware? En als ik aan hen vraag van jongens, zoek eens Matteüs op, dan zouden ze helemaal niet weten waar ze Matteüs moeten zoeken. Hè? Zijn heel bekend met de digitale wereld en onbekend met het woord van God. Dat is wel een uitdaging voor ons, toch? Of niet? Dat is een uitdaging voor ons. Hoe kunnen we het weer naar binnen brengen bij onze jonge mensen, bij onze kinderen? Want het gaat om het woord van God. Dat is het belangrijkste. En daar heeft hij het over, daar heeft Salomo het over. Hoe gaan we om met dat woord van God? Want dan zegt hij, zo mooi, ja, weet je, dan heb je, kijk, je kan dat een aantal keren lezen en dan snap je het nog niet zo. Want dan staat er in vers 11, de woorden der wijze zijn als prikkelen, als ingeslagen nagelen zijn de verzamelingen daarvan, gegeven zijn zij door een herder. Ja, dan moet je dat 10 keer lezen en dan denk je van, ik snap het nog niet. En als je dan de Statenvertaling en met name de herziene Statenvertaling erbij leest, dan wordt het toch een beetje duidelijker, want dan staat er in de herziene Statenvertaling dat het woord diep ingeplant door meesters in de verzameling. Dat staat letterlijk in de Statenvertaling. En dan bedoelt Salomo ermee in de verzameling, in de gemeente van het Joodse volk. Dat er leraren zijn die dat woord diep inplanten in de verzameling, in de gemeente. Daar gaat het om. Dat in de gemeente de mensen die daar zijn het woord van God ingeplant krijgen. En uiteindelijk staat er het laatste stukje van vers 11. Ze zijn gegeven door één herder. En die ene herder is niemand anders dan Yahweh, de God van Israël. Het is Gods woord. Het is niet het woord van Salomo, maar het is Gods volmaakte woord. En daarom zegt hij in vers 12, dat is ook zo'n woordje, hè? In vers 12 staat er dan, begint dat dan met het woordje en overigens mijn zoon. Zo van, als je dat in de NBG-vertaling zou lezen, zou je zeggen, oh ja, ook dit nog even. Hè? Zo, dat was ik nou bijna vergeten. Overigens. Dat woordje overigens. Weet u wat er in de Statenvertaling staat voor het woordje? Niet overigens, maar er staat er boven alles. Het allerbelangrijkste. Niet zomaar, oh jongens, schiet me nog wat te binnen. Maar boven alles, wat boven alles uitgaat. In het Hebreeuws wordt zelfs het woordje gebruikt, wat van boven is. Wat van boven is, of wat ons verlicht van boven. Gods woord, en dat wil Salomo hier in de 12e vers zeggen, Gods woord, en dan zegt hij mijn zoon, Dat betekent mijn leerling, degene die van mij wil leren, hè, mijn zoon. Willen we zoon zijn van God, discipel zijn van hem. Dat woord van God staat boven elk geschrift. Boven elk woord. Want dan zegt hij in vers 12, want ik wil je waarschuwen. Er zijn heel veel boeken geschreven. Er zijn heel veel dingen doorvorst. Maar het allerbelangrijkste, boven elk boek wat er is, boven elk tijdschrift, boven alles wat er geschreven is. En u weet, er zijn hele grote bibliotheken. Hè? Als je kijkt in een bibliotheek van bijvoorbeeld de Universiteit in Utrecht, als je er wel eens doorheen loopt, nou, je zou niet weten waar je moet kijken. Duizenden boeken. Ontelbaar. En dan zegt Salomo, doodleuk. Maar het allerbelangrijkste boek is de Bijbel. Je kunt geen enkel boek vergelijken met de Bijbel. Boven alles is de Bijbel. En je kunt veel doorvorsen en veel boeken lezen en veel boeken schrijven. Maar van, zegt hij in vers 13, maar van al het gehoorde is de slotsom, als het ware de samenvatting, de som van alles, zijn twee dingen. Vrees God, dat is het eerste. En het tweede is, onderhoud zijn geboden. Dat is de kern van het leven. Dit is de kern van het leven. Vrees God en onderhoud zijn geboden. Even een vraagje. Wat bedoelt de Bijbel en wat bedoelt Salomo hier nu met het woordje vrees God? Wat betekent dat nou? Hoe werkt zich dit nu uit in de praktijk van je leven? Vrees God. Wat zei je?
Houd rekening met God.
Houd rekening met God. Ontzag hebben voor God. Ontzag, eerbied, ja? Nog iets? Vrees God. Hij op de eerste plaats, vrees God. Ik denk dat we terug moeten naar het begin van de Bijbel, waar God zegt, laat ons mensen maken. Voor wie heeft God een mens gemaakt? Laat ons mensen maken. De mens wil zonder God zijn. De mens wil zijn eigen leven leiden. En God zegt, laat ons mensen maken. Dat heeft alles te maken met vrees God. Vrees God heeft inderdaad te maken met, we zijn er voor God. We zijn er voor hem. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft recht op ons leven. En vrees God mag handen en voeten krijgen in ons leven, in de mate waarin wij God willen dienen in ons leven. En is dat ijdel? Is dat ijdelheid? Is dat vluchtigheid? Nee. Dat blijft bestaan. Dat is de vrucht van je leven. Vrees God en dat staat inderdaad en onderhoud zijn geboden. Onderhoud zijn geboden, dat betekent, heeft niets te maken met het feit, oh wij moeten dus weer de wet houden. We worden als het ware weer onder de wet geplaatst. Helemaal niet. Maar het, weet je, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja maar Christus heeft de wet vervuld en Christus heeft de eis van de wet. We hebben niks meer met de wet te maken. Dat is volkomen onbijbels. Want David zegt, de wet is goed, die God gegeven heeft. Maar we mogen de Heer dankbaar zijn dat wij deze wet niet hoeven te vervullen, omdat Christus deze wet vervuld heeft. En door Gods geest vervult Hij deze wet in ons. Niet door eigen inspanning, maar door dat wat Gods geest door ons heen doet. Rekening houden met zijn geboden. Met dat wat God van ons vraagt en ons leven aan Hem toevertrouwen. Want er komt een moment En dan staat er in vers 14, want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgen, het zij goed, het zij kwaad. Daar heb je weer in deze laatste zin een woordje, een uitdrukking uit de Hof van Eden, de boom van goed en kwaad. Hè? Het feit dat de mens op de troon van God gaat zitten en zelf gaat bepalen wat goed en kwaad is. Uiteindelijk zul je voor de troon van God komen te staan om te ontdekken wat goed en kwaad is. En dat betekent, er komt een moment dat wij ook verantwoording af zullen moeten leggen over ons leven hier op aarde. En dat is niet zo dat wij onder het oordeel komen, dat wij veroordeeld zullen worden, dat wij met schaamrode kaken moeten kijken naar een film van ons leven. En nee, we mogen weten dat al onze zonden in Christus Jezus weggenomen zijn. En daar mogen we God alle dankbaar voor zijn, maar het gaat op de manier van hoe zijn we omgegaan met het woord van God, met zijn geboden. Wat betekende de vrees van God in ons persoonlijk leven? Is God, mag ik het zo zeggen, er komt een moment waar het duidelijk zal worden, deze vraag, is God tot zijn doel gekomen in ons leven? Daar gaat het, dat is de kern van je leven. Laat ons mensen maken. Nou, en daar gaat Prediker min of meer zo over. En daar heeft Salomo ons voor willen waarschuwen. Je kunt zoveel bezitten en toch alles verliezen. Maar het allerbelangrijkste is, vrees God en houd zijn geboden. Goed. Tot zover deze studie over Prediker.